Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we een eindje terug in de tijd. Want de zomer is het ideale moment voor reflectie. En daarom hebben we van Werkverkenners een paar mooie uitzendingen uitgekozen die de moeite van het nog een keer luisteren meer dan waard zijn. Zoals deze over cybercrime. Begin juni maakten we hem. Daarin vroegen we ons af hoe het zit met onze kennis en weerbaarheid. En de, toch wel noodzakelijke, bleek vervolgvraag: hoe kan dat beter? We laten ook een opvallende vacature uit juni horen, waarin gezocht werd naar een kapitein en een leermeester die leert dat het niet uitmaakt waar je bent. De hele wereld is je toneel, zoals bijvoorbeeld de V&D. Nou, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst dus de balans opmaken van onze kennis van cybersecurity. De Autoriteit Persoonsgegevens kwam op de dag dat we deze uitzending maakten, begin juni, met een rapport. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat zijn of haar data gelekt zijn of dat dat nog gaat gebeuren. Nou ja, lekker dan. Vandaar dat wij wilden weten, hoe zit het eigenlijk met onze kennis en weerbaarheid en hoe kan dat beter? Nou, eerst de kennis.
Ik denk op een schaal van 1 tot 10, Rens, dat we op niveau 2 denk ik, zitten, 3.
En dat terwijl het heel veel voorkomt.
De cijfers die Bodeke CBS presenteert laten zien dat 1 op de 5 bedrijven worden geraakt door cyberincidenten.
En dus is de conclusie:
het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer.
Oké, dat is dan duidelijk. Maar wat doen we er tegen? Awareness trainingen?
Bijna niemand heeft nog als hobby om awareness trainingen te volgen. Dus een training waarbij je met collega's samen bent. Dan heb je in ieder geval nog elkaar ook om mee te praten.
En je kan natuurlijk een keertje testen hoe klikgraag je medewerkers eigenlijk zijn.
We hebben zelf ook een keer een phishing test gedaan. En informeren uiteraard niet de medewerkers van dat er aan zat te komen.
En informeren blijft ook belangrijk. Maar dan niet alleen die droge theoretische kost.
We geven ook vaak goede voorbeelden in van wat overkomt je collega en zorg dat je dat niet krijgt. Want dat werkt het beste.
Werkverkenners.
Goed, eerst maar eens even kijken hoe bewust en weerbaar we eigenlijk zijn als het gaat om cybersecurity en cybercrime.
Michel Verhagen, ik ben manager bij het Digital Trust Center. Dat is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Ja, en wat doet dat Digital Trust Center precies?
Dat probeert ondernemers cyberweerbaar te maken. En dat doen we op verschillende manieren. We geven informatie en advies over hoe je meer cyberweerbaar kunt worden. En we proberen ook meer samenwerking tussen bedrijven tot stand te brengen. Zodat bedrijven dicht bij hunzelf, bijvoorbeeld in een regio of in een branche, ook andere bedrijven kunnen vinden die ook aan de slag willen met cyberweerbaarheid. Ja,
en is het nodig om die ondernemers dit bij te brengen?
Het is helaas hard nodig. Je ziet ook dat er ook steeds meer geavanceerde aanvallen plaatsvinden. Waardoor je ook als bedrijf moet zorgen dat je ook bijblijft. En ook bijvoorbeeld nieuwe vormen van phishing herkent. En dan ook en niet klikt op plekken waar je niet moet klikken.
Ja. Jullie hebben recent bij kleine MKB'ers en ZZP'ers gekeken naar de maatregelen die ze treffen om zich te beschermen. Hoe doen ze het?
Ja, we waren er wel enigszins bang voor, maar we zien dus inderdaad dat kleine bedrijven en ook ZZP'ers achterblijven bij de wat grotere bedrijven. Dat heeft voor deel te maken met weinig ICT-kennis en ook misschien weinig tijd en geld om eraan te besteden. Dat is voor ons ook een reden om er juist extra aandacht aan te besteden, want ook die groep kan slachtoffer worden van een cyberincident en is zich daar niet altijd van bewust.
Ze denken misschien, wij zijn zo'n kleine vis, ik ben niet interessant.
Ja, helaas wordt er vaak gevist met netten en de grote netten worden uitgegooid en dan komen ook de kleine visjes in het net. Dus je moet ook als klein bedrijf rekening mee houden dat je bijvoorbeeld een slachtoffer wordt van een ransomware aanval. En ransomware is dat je ook bijvoorbeeld je data gegijzeld worden of dat je je website niet meer kunt gebruiken. En dat je pas na betaling van losgeld weer daarover kunt beschikken.
Ja. Uit het onderzoek blijkt ook dat de mensen zelf zeggen: ik herken een phishing mail wel goed. Is dat nou goed of slecht nieuws?
Het is aan de ene kant goed nieuws, want ik denk echt wel, als je dit vergelijkt met 5 jaar geleden of 8 jaar geleden, was phishing mail toch een stuk ingewikkeld nog om te herkennen. Voor in ieder geval bedrijven, wat ze daar aan kennis over hadden. Dus je ziet wel dat de gewone phishing mails, waarin soms zeggen slecht Nederlands te vinden is, hele onlogische verzoeken, verkeerd taalgebruik, dat daarvan ondernemers zeggen van nou, dit vertrouw ik niet, hier ga ik niet op klikken. Mm-hmm. Maar helaas, de cybercriminelen zijn ook slimmer geworden, dus zij zorgen ervoor dat een phishing mail minder makkelijk te herkennen is. En ze gebruiken bijvoorbeeld gegevens van een bedrijf die ze op andere manieren hebben achterhaald, om het heel geloofwaardig te maken. Ah. Door je aan te spreken met een naam die ze ergens anders hebben opgehaald, bijvoorbeeld vanuit je social media.
Ja, ja. Of dat je bijvoorbeeld zegt dat ze weten, nou, dit is de directeur, dit is de financiële persoon. Naam directeur stuurt mail naar financieel persoon, maak dit geld over. Je maakt het heel persoonlijk.
Ja, en dan soms zijn ze nog zo slim om dat dan die mail te sturen op het moment dat de financieel directeur onderweg is, op reis. Dus waar je niet kunt checken even van, is het nou echt de financieel directeur? Want dan, op dat moment is hij in het vliegtuig en dus niet bereikbaar.
Ja, ja. Nou, hebben jullie ook een soort quizje toch online gezet?
Ja, klopt, klopt. We snappen ook best dat voor veel bedrijven is cybersecurity niet een hoofddeel van hun werk. Dus we moeten ze ook een beetje makkelijk maken om er toch in te leren. En daarom hebben we een quiz neergezet die in ieder geval een inzicht geeft van waar moet ik eigenlijk op letten en hoe sta ik eigenlijk voor? Kan ik het eigenlijk een beetje herkennen en waar moet ik misschien wat meer aandacht aan besteden? Bijvoorbeeld aan de URL, dat wil zeggen dus dat je kunt achterhalen van wie is de afzender. En klopt ook de naam van de afzender wel? Dus dat zou je dan ook nog kunnen checken. Dus doe die quiz ook als je zegt van ik wil het ook voor mezelf eens even weten hoe dat werkt. Dat kun je bijvoorbeeld bij onze website www.digitaltrustcenter.nl. Kun je het gewoon uitproberen en het leert je in ieder geval hoe ver je erin bent.
Ja, even een klein stukje borstklopperij. Redacteur Nelleke en ik hebben hem allebei onafhankelijk van elkaar gedaan. 98% goed. Nou, moeten wij ons geen zorgen meer maken?
Nou, je mag je stukje op de borst kloppen. Maar hou er dan toch rekening mee dat ook jou, ook op een onbewaakt moment, nu heb je ervoor gezeten en je had de focus op. Maar misschien dat je op een ander moment waarop je heel snel dingen doet, misschien toch net even iets minder serieus kijkt naar waar de mail vandaan komt. En misschien dat ze jij ook een keer slachtoffer laten zijn van een meer geavanceerde aanval. En dan hoop ik dat je nog steeds een hele hoge score hebt.
Phishing is een van die aanvalsvormen, hè? Is het ook de meest voorkomende?
Het is al de meest voorkomende. Ransomware is ook opkomend. Dat wil zeggen dat je dan je data of je website wordt gegijzeld en je kunt dan niet werken als bedrijf. En dat kan je, ja, het kan je klanten kosten. Het kan je ook productie kosten. Dus als een bedrijf een week lang niet kan draaien, nou, dan kun je uitrekenen dat voor veel bedrijven een flinke verliespost is. En pas tegen betaling van losgeld, en dan ook nog niet eens altijd, kun je weer aan de slag.
Ja. Waar moet ik nog meer aan denken?
DDoS-aanvallen. Mm-hmm. Dat zijn aanvallen die door partijen, cybercriminelen, worden gedaan om bijvoorbeeld een website zoveel te bestoken met verzoeken dat je op een gegeven moment de website niet meer bereikbaar is vanwege al die pogingen om tot je website te komen.
En wat heb je daar dan als cybercrimineel aan?
Normaal gesproken gebeurt dat ook om gewoon iemand schade te berokkenen. Mm-hmm. Tegenwoordig zie je ook dat het soms gepaard gaat met een verzoek van we kunnen er wel mee stoppen, maar dan moet je een bepaald bedrag overmaken. Dan zullen we jouw website niet meer platleggen. Dus dat heeft een cybercrimineel eraan. En DDoS-aanvallen kunnen ook onderdeel zijn van een meer politiek getinte aanval. Als een soort represaille op andere aanvallen.
De vraag is even, hoe bewust zijn we ons ervan en hoe weerbaar zijn we eigenlijk?
Wat we gelukkig wel zien, want het is niet alleen doem en verderf. We zien ook wel dat er ook veel, zeker ook wat grotere bedrijven, meer maatregelen, cybermaatregelen treffen. Dus bijvoorbeeld een twee-factor authenticatie. Dat wil zeggen dat je inlogt met iets wat je weet en met iets wat je bent of wie je bent. Mm-hmm. Een vingerafdruk bijvoorbeeld. En dat maakt dat het minder makkelijk is dan een wachtwoord raden. Want een wachtwoord raden is niet meer, ja, dat is niet zo ingewikkeld. Nee. Zeker niet als je ziet hoe de meeste wachtwoorden tot stand komen. Dus je merkt wel dat mensen meer maatregelen nemen en ook zich van bewust zijn dat ze zich beter moeten beschermen. Ja. Alleen, je ziet dus wel dat de kleine bedrijven en ook de ZZP's daar toch nog wel duidelijk bij achterblijven. En dat de basis niet op orde is.
Voor mijn volgende gast is onze awareness haar dagelijks werk.
Ik ben Rosanne Pauw. Ik werk bij SURF, een IT-OCO-operatie voor onderwijs en onderzoek. En wat ik daar doe, ik ben product manager awareness en training. Dus ik ondersteun de instellingen om awareness-programma's te implementeren, maar ook om metingen uit te voeren.
Is dit een groot punt? Je medewerkers bewust krijgen?
Het is een heel belangrijk punt. We merken dat er steeds meer aandacht voor komt en dat het ook best ingewikkeld is om die medewerkers zover te krijgen. Want wat je wil is niet alleen mensen informeren, mm-hmm, dat er dreigingen zijn, maar je wil ook dat ze hun gedrag veranderen. Dat ze cyberveilig en privacybewust gaan handelen als ze een complexe situatie tegenkomen.
Ja, en wie overkomt dit allemaal, deze ellende?
Je merkt dat de cybercrime erg in opkomst is. Dus dat het steeds vaker voorkomt. En dat bijvoorbeeld herken je van nieuwsberichten uit de krant, van grote hacks bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld, of gemeentes die gehackt zijn. Dus eigenlijk kan het bijna iedereen overkomen. Ja.
En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met zo'n universiteit?
Nou, een hacker probeert dan het systeem binnen te komen. En die kan vervolgens of gegevens stelen en die doorverkopen.
Ja.
Dat is dan al heel vervelend. Maar wat vaak gebeurt is ransomware. En daarbij versleutelen ze je systeem en alle gegevens daarin, zodat je er niet meer bij kunt. En vragen ze los geld om die gegevens weer vrij te geven.
Ik hoor alleen maar, dit overkomt heel veel mensen, heel veel organisaties, instellingen. Is het niet zozeer de vraag of het je overkomt, maar wanneer?
Ja, dat zeggen wij ook altijd. Kijk maar naar je eigen inbox, naar je eigen mailtjes die je binnenkrijgt. Verdachte mailtjes, phishing links, dat soort dingen zijn aan de orde van de dag.
Ja. Hoe bewust zijn we ons van de gevaren?
Het interessante van bewustzijn is dat we natuurlijk wel zien dat er risico's zijn. Maar we onderschatten hoe groot de kans is dat het ons overkomt.
Mm-hmm.
We denken dat gebeurt bij een ander, maar niet bij ons. En we overschatten onze eigen vaardigheden. Dus we denken al snel, ja, ik ben gekke Henkje niet. Ik let goed op. Mij overkomt dat niet.
Ja, maar het is wel een gevaarlijke cocktail, toch?
Ja, nou ja, je ziet hem iedere dag ook in het verkeer, hè? Dus het,
ja, dat is. Maar hoe kan dat dan, dat we er zo naar kijken?
Je denkt aan jezelf altijd, je kent jezelf heel goed. Je denkt aan jezelf in de beste versie van jezelf. En dat is degene, de versie die op tijd opgestaan is, uitgerust is, rustig, weldenkend, de mailtjes doorleest en goed erover nadenkt of je wel of niet ergens op gaat klikken. Maar in de waan van de dag ben je meestal, je bent moe, hongerig. Het is het einde van de dag, je wil naar huis. Je bent eigenlijk met je gedachten ergens anders. En dan is het een stuk moeilijker om een phishing mail te herkennen.
Ja. Worden die criminelen ook steeds beter? Want vroeger kreeg je nog wel eens van die, ik heb een erfenis, mailtjes vol met tikfouten. Dat gaat volgens mij steeds beter en mooier.
Ja, criminelen worden ook steeds beter in het maken van phishing mailtjes. Ze hebben zelfs service desk opgericht. Dat als je geransomwerd wordt, dan kan je naar de service desk bellen. Die kunnen je met hun vragen helpen. Dus ja, ze worden steeds beter. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om dat soort phishing mails te herkennen.
Ja, maar ik denk af en toe wel, heel wat ondernemers zullen dat denken, of wat kleinere instellingen, van ja, ik ben zo'n kleine vis in de vijver. Ik ben zo niet interessant. Let it go.
Ja, een crimineel denkt niet aan jou als een persoon of als een organisatie. Een crimineel ziet eigenlijk alleen maar data. Data die ze kunnen verkopen. Of data die ze kunnen gebruiken. En daar ben jij vaak een kleine schakel in. Dus ook als je een kleine vis bent, zou ik toch uitkijken. Want dat kan je ook overkomen.
Ja. Hoeveel mensen klikken eigenlijk op zo'n phishing mail?
Er worden wel eens phishing simulaties gedaan. Dus dan stuur je een nepmailtje vanuit je organisatie. En tussen de 20 en de 60% van de mensen klikt wel eens op een phishing mail.
Oh, wow.
Het kan natuurlijk verschillen per organisatie.
Ja.
Dan kan het al te laat zijn. En het is belangrijk dat je dan niet in paniek raakt en denkt, oh jee, ik vertel het aan niemand en het zal wel overgaan. Maar dat je dat dan ook meteen meldt bij je IT-afdeling of bij je service desk of bij iemand die dan vervolgens actie kan ondernemen.
Ja. Toch nog heel even terug over waarom we hier intrappen. Jij zei net van, nou, je bent hongerig, je let niet op en et cetera. Ik begrijp dat ze het ook wel proberen dat je een soort onder druk gezet voelt of dat je het reptiele brein aanzet. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, een mens maakt heel vaak beslissingen op basis van emoties. Wij denken graag dat we rationeel zijn, maar dat zijn we helemaal niet. En hackers maken daar heel slim gebruik van. Bijvoorbeeld die truc waarbij je een appje, een WhatsApp bericht krijgt. Mam, ik ben mijn telefoon kwijt, dit is mijn nieuwe nummer. En ik heb een rekening en die moet ik echt nu overmaken. Kan jij dat even voor me doen?
Mm-hmm.
Nou, de aanname is natuurlijk dat jij voor je kinderen best bereid bent om een bedrag over te maken. En doordat er druk op zit, denk je niet al te hard na en ben je niet zo scherp op de vraag van, is dit wel echt afkomstig van mijn kind?
Ja, dit zijn inderdaad van die WhatsApp-fraude in de persoonlijke sfeer. Dat kan dus ook in de zakelijke sfeer gebeuren.
In de zakelijke sfeer pakken die criminelen het nog net wat groter aan.
Mm-hmm.
Daar maken ze vaak gebruik van CEO-fraude. Bijvoorbeeld, ze doen alsof er een bericht is van een directeur die zegt op vrijdagmiddag, hè, maar vaak op het moment dat mensen nog even snel dingen willen afmaken, ik moet nu nog deze factuur betalen, want anders wordt ons internet afgesloten, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Kan je dat even voor mij doen? Ja, wat je dan eigenlijk moet doen is even controleren, naar die directeur toe lopen of op een andere manier contact met me opnemen. Van, klopt dit wel?
Ja.
Maar in de waan van de dag denken mensen, het moet echt, want anders hebben we geen internet. Dat is echt heel erg. Laat ik het maar overmaken.
Ja. Ik zag tegenwoordig, heb je natuurlijk allerlei AI-achtige dingen waarin ze ook je stem kunnen klonen. Ben je dat al tegengekomen? Dat het niet alleen de mail is, maar dat de nepstem van de CEO ook nog eventjes erachteraan belt?
Ja, ze zijn soms heel doortrapt en kunnen ook stemmen simuleren. En inmiddels ook bijna video's, hè, met deepfakes.
Ja.
Dus als je dan naar een telefoonnummer belt wat zij in hun mailtje hebben gezet, zou het best kunnen dat jij een stem hoort die lijkt op die van je directeur.
En mijn laatste gast weet hoe slecht het gesteld is met het bewustzijn en de weerbaarheid onder ondernemers in de retail.
Jan Meerman, ik ben directeur bij In Retail. En dat is kort gezegd, wij werken voor ondernemers in de detailhandel non-food. Dus voor mode, schoenen en sport. En dat zijn er bij elkaar zo'n 13.000. Dus ja, wij krijgen eigenlijk alles op ons bordje. En ook helaas cybercriminaliteit.
Ja, want je hebt net een blog geschreven over hoe slecht het MKB zich wapent tegen cybercrime. Vertel eens.
Nou ja, eigenlijk de bewustwording is nog heel laag. Terwijl wij iedere week krijgen wij zeker 2 tot 3 telefoontjes van ondernemers die er wel mee te maken krijgen. Maar de bewustwording is heel laag, de schaamte is heel hoog. Dus als je ermee te maken krijgt, dan ben je eigenlijk ook niet snel bereid om dat te delen. Dus er is nog heel veel werk te verrichten.
Ja, want hoe ernstig is het dan gesteld met onze kennis?
Nou ja, de bewustwording is heel laag. Ja. Mensen denken ook, het overkomt mij niet. Hè. Ja, ze lezen wel eens iets en dan is het overkomt mijn buurman. Of ja, nou, als ik het overkom, dan is het allemaal niet zo ernstig. Nou, dat is een complete misvatting. Mm-hmm. Want ja, je bedrijf kan echt op tilt slaan.
Ja, wat vroeger hoorde je eens per kwartaal zo'n horrorverhaal. Is dat dan nu meer?
Ja, wij hebben net onlangs een enquête gehouden. En daar blijkt uit dat meer dan de helft van onze ondernemers er mee te maken heeft.
Wow.
Gehad. Dus ook veel meer dan die 2 of 3 keer per week die wij te horen krijgen.
Ja,
ja, dat heeft dus ook met schaamte te maken. Ook wel een klein beetje met van, ja, ik probeer maar weer gewoon verder te gaan en ik betaal maar het bedrag wat ik moet betalen. Nee, dat gebeurt ook. Dus ja, wij zien ook nog maar een klein stukje van de ijsberg.
Ja, kun je een paar voorbeelden geven van laten we zeggen, hele grote bedrijven in jullie sector tot hele kleintjes?
Nou ja, een van de meest, en heeft ook in de pers gestaan, een van de meest pregnante voorbeelden is Mandenmakersgroep. Grote speler in de keukenwereld. Ja, die had op een gegeven moment ook te maken met cyber. En die kon dus niet meer gebruik maken van zijn automatisering. En die kon ook niet meer de keukens uitleveren. Dus je moet je voorstellen van, ja, je levert elke dag keukens uit. En dat kon niet meer. En die klant die had dus ooit een bevestiging gehad van, nou, in week 24 wordt je keuken uitgeleverd. Maar de mannenmakersgroep wist niet meer aan wie ze moest uitleveren.
Oh, jee.
Dat was echt dikke shit.
Ja.
En daar praten we niet over 1 keuken, maar daar praten we over heel veel keukens die op dat moment gewoon niet meer bij de klant kwamen.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je een retail shop bent met een klein webshopje voor mode, dat je denkt, nou ja, die mandenmakers die moeten ze hebben, maar mij vinden ze nooit.
Nou, dat is heel vaak het idee wat een ondernemer heeft. En ja, dan ga ik toch maar weer de kleine voorbeelden ook noemen. Ik had een tijdje geleden een ondernemer die werkte via zijn sociale media heel veel met Facebook. En daar had hij ook allerlei communicatie aan verbonden, maar ook betalingen. Ja, die werd gehackt en zijn Facebook is daarmee niet meer veilig. Dus de ondernemer kon en niet meer zijn communicatie met zijn klanten, 12.000 klanten, hè, waar hij iedere week mee communiceerde, kon hij niet meer. Maar hij durfde ook niet meer gebruik te maken van Facebook voor het verkopen van zijn artikelen online. Dus ja, dikke paniek. Echt dikke paniek. Het heeft ook heel lang geduurd voor je dat weer hersteld had. Mm. Dus die ondernemer hing om de 3 weken bij ons aan de lijn. Help, help, help. Want ik ben er nog steeds niet uit.
Ja, jeetje. En dit is dan weer social media. Ook mensen die gewoon een webshop kwijt zijn bijvoorbeeld?
Ja, nou, die naam kan ik ook wel noemen. Een hele goede ondernemer die online werkt. Rico Mode in Goes. Echt een hele mooie fysieke winkel met een nog mooiere online shop. Ja, die stonden gewoon op zwart. Kon niks meer.
Oh ja.
Dus het grootste deel van zijn omzet liep online, maar die kon niks meer.
Nee.
Dit was een ondernemer die online sterk was. Dus die had ook wel de voorzorgsmaatregelen genomen. Maar de criminelen drukten er toch doorheen. En hij kon echt niks meer.
Nee. En wat doen ze dan uiteindelijk?
Ja, uiteindelijk heeft hij betaald, want de paniek was groot. En het bedrag wat hij moest betalen viel gelukkig nog wel mee. Dus hij is toch maar overstag gegaan. Maar ik denk, ik spreek hem regelmatig. Ik denk dat hij maandenlang in de paniek heeft gezeten van, wat doe ik als het me weer overkomt?
Ja. Als je dit soort verhalen hoort, dan moet je als ondernemer wel realiseren dat de kans op een digitale aanval eigenlijk veel groter is dan bijvoorbeeld een brand.
Ja, ik heb een column geschreven, Rens, en dan heb ik gezegd... Hè, we verzekeren ons allemaal tegen een brand of wat dan ook. Nou, terecht, hè, prima. Maar ja, ik denk dat... ik zal een ruwe schatting maken... en dat het overgrote deel van de ondernemers... krijgt gelukkig daar niet mee te maken, maar we verzekeren ons wel. Nou, en één ding weet je van cyberzeker. Ik krijg het een keer mee te maken. Hè. Eén van de 5 ondernemers heeft nu al mee te maken gehad. Dus ja, ik krijg het een keer mee te maken, maar... Eigenlijk doen we er verder niks mee. Hè? Ja, 6% heeft het verzekerd volgens een enquête die wij gehouden hebben. Betekent dus 94% niet.
Straks gaan we aan de slag met ons bewustzijn en onze weerbaarheid. Want die moet duidelijk groter. Maar nu eerst werk. Waarbij je liever geen last hebt van zeeziekte.
De vacature.
Iedere week bellen we met een vacature die ons opvalt. En deze keer is het een hele bijzondere. Je kunt namelijk kapitein worden. Wagenborg Sleepdienst zoekt een kapitein sleepdienst. Maar de vraag is, wat moet je dan kunnen? Ja, ik denk een boot besturen. Maar goed, we gaan eens even bellen met de directeur van Wagenborg Sleepdienst. En dat is Mark Mazereeuw.
Met Mark Mazereeuw.
Dag Mark, met Rens de Jong van BNR.
Goeiedag, hallo.
Als je nou directeur bent van een sleepdienst, hè, sleep je dan zelf ook nog of niet?
Ja.
Ja? Wat is het laatste dat je gesleept hebt?
Eergisteren was het een ponton van 65 bij 23,50 meter. 2 gekoppelde pontons in Dattelen, Duitsland. We zijn in Dattelen onder een brug gevaren. En die hebben wij eruit gepompt. En op die manier de brug opgedrukt, zeg maar.
Oh ja.
En dit is een oude brug, die wordt gesloopt. En in de toekomst moeten wij een nieuwe brug daar weer invaren.
Kijk, wat een spannend werk.
Ja, ja. Het kan heel spannend zijn.
Ja, jullie zoeken een kapitein. Wat moet deze kapitein sleepdienst doen?
De kapitein die wij zoeken is een ASD-kapitein. Een Azimuth Stern Drive. Voorstuwing is dat. En die doet dan de havensleepdienst in Delfzijl in de Eemshaven.
En je zegt ook in de vacature, zag ik, hè, de kans om mee te werken aan indrukwekkende projecten. Vertel.
Wij doen naast het havensleepwerk doen wij ook dus pontontransporten. Zowel op de binnenwateren als op zee. En zo transporteren wij bijvoorbeeld ook containerkranen van Amsterdam naar Tenerife.
Oh.
Wij hebben wel een brug gebracht in Sint Maarten.
Het klinkt allemaal hartstikke spannend. Je moet wel, laten we zeggen, goede afspraken met je als je een gezin hebt, met je gezin maken.
Ja, ja, vandaar dat onze kapiteins een week op, een week afvaren.
Oh ja. Ja,
onze zeekapiteins. Dus die zijn een week volledig aan boord. En dan ook eigenlijk wel 24 uur per dag inzetbaar. En dan niet achter elkaar. Hè. Je hebt ook je rusttijden natuurlijk. Maar dan kunnen we in ieder geval de sleepboot volledig inzetten. En daarna gaan ze lekker een weekje naar huis.
En even voor mij, waar is het handigst om te wonen?
Kijk, als je 14 dagen aan boord bent, dan maakt dat niet zoveel uit. We hebben een kapitein uit van Texel. Dus die moet ook nog van het eiland afkomen. Maar ja, vroeger, toen we nog niet zo groot waren, toen hadden we ze het liefst uit Delfzijl. Dus op het fietsje naar boord konden, zeg maar.
Ja, maar nu, ja, je gaat toch week op week af. Dus het is even, het is eigenlijk maar één keer woon-werkverkeer per week, toch?
Ja. Ja, dat klopt.
Valt
dat
mee.
Klopt.
Goed, nou, ik hoop dat je er eentje vindt, Mark.
Ja, nou, hartstikke bedankt.
En anders moet jij blijven varen.
Ja, maar ik mag niet op die grote boten varen.
Oh.
Ik heb alleen mijn binnenvaart.
Oh ja, oké. Okay.
Dat gaan we doen.
Je moet beter worden dan de baas, begrijp ik.
Ja, ja. Nou, die zijn er wel, hoor.
Die zijn er wel, goed zo. Ja. Mark, dankjewel, hè.
Oké, okay, dankjewel.
Rens de Jong.
Nou, een mooie avontuurlijke baan dus. Terug naar de themavraag over cybersecurity. We moesten al in onze oren knopen dat de vraag niet is of je met cybercrime te maken krijgt, maar wanneer. En dus is het nuttig om aan je awareness en aan je weerbaarheid te werken. Maar ja, hoe dan en wanneer? Want eigenlijk altijd steeds te druk en heel eerlijk ook niet echt altijd zin om dat te doen. Terwijl onze kennis echt te wensen overlaat. Maar er gloort hoop aan de horizon, zegt Rosanne Pauw van Surf. Want er zijn verschillende dingen die je kunt doen.
Sommige dingen zijn technisch en sommige dingen die kan je afspreken in je organisatie. Dat zijn processen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, als er een bedrag overgemaakt moet worden dat groter is dan 10.000 euro, zorg dat je altijd met 2 mensen ernaar kijkt. Want ja. 2 mensen zien meer dan 1. Of stel multifactor in. Dus als een hacker in je systeem is gekomen en die wil misbruik maken van jouw gegevens, een extra factor, dus bijvoorbeeld met je telefoon verifiëren of met een speciale code, zorgt ervoor dat zij dat niet zo makkelijk kunnen.
Ja, dat zijn technische dingen. Bewustwordingsdingen?
Nou, bewustwordingsdingen, en dat is wel een goede. Er zijn 3 dingen die je kunt doen voor je medewerkers. Het eerste is zorg dat ze geïnformeerd zijn. Wat moet je doen als je in zo'n situatie zit? Wie moet je bellen? Hoe moet je handelen? Dus niet alleen bang maken. Niet alleen bang maken en risico's en het is erg. Doe het niet. Maar ga ervan uit, als ze het wel doen, wie moet je bellen? En hoe voorkom je het? Het tweede is, zorg dat ze ook tools, software en andere middelen hebben om daadwerkelijk veilig te werken.
Mm-hmm.
Je kan wel zeggen, je moet een veilig wachtwoord maken van minstens 12 tekens lang en hartstikke ingewikkeld. Dat is veel, veel makkelijker als je een wachtwoordmanager hebt. Dat is niet iemand die naast je staat trouwens, die je wachtwoord onthoudt. Maar dat is een app die je op je werkplek of op je telefoon kunt gebruiken.
Ja.
Derde is de motivatie. Wat je wil is dat je medewerkers ook gemotiveerd zijn om veilig te werken. Dat betekent dat alles wat je doet in het systeem niet heel erg complex en ingewikkeld moet worden. Want dan doen ze dat gewoon niet. Dan gaan ze
workarounds.
Ja, workarounds vinden.
Ja.
Dus zorg dat het ook voor medewerkers makkelijk is om de juiste weg te kiezen.
Ja. Even over die bewustwording. Hè. Je hebt allerlei dingen. E-learnings, gamification, fysieke bijeenkomsten. Wat werkt het beste?
We merken dat mensen het nog steeds het prettigst vinden om fysiek contact te hebben. En dat heeft ermee te maken dat het een complex onderwerp is en mensen vaak vragen hebben die over hun eigen situatie gaan.
Mm-hmm.
E-learnings zijn heel schaalbaar, dus met een heel groot bedrijf is dat heel prettig. Maar we merken dat die percentages van hoeveel mensen daadwerkelijk een e-learning afmaken, zijn niet zo hoog als je zou verwachten.
Nee. Ik ken voorbeelden van e-learning dat als je de e-learning niet doet, dat je dan niet meer in het systeem mag. En ik ken ook voorbeelden dat mensen dan zeggen, oh, jij moet die e-learning nou doen. De goede antwoorden zijn dit. En dat de hele afdeling gewoon antwoorden naar elkaar door aan het roepen zijn. Niemand leert wat. Maar we hebben dan toch maar weer het vinkje gezet. We hebben de e-learning tenminste gedaan. Wat vind je daarvan?
Ja, dat schiet natuurlijk het doel voorbij. Aan de ene kant is het verplicht maken van een e-learning en daar consequenties aan verbinden, zorgt wel dat mensen ook echt serieus daaraan gaan zitten en hem gaan doen. Maar dan doen ze hem dus niet omdat ze het zelf willen, zodat ze zelf gemotiveerd zijn. Daarom raden wij aan om bij e-learnings ook goed na te denken over hoe maak je een onderwerp leuk.
Ja.
Laat het aansluiten bij de belevenis van je medewerker. En zorg ook dat het kort is. Als je een e-learning start en je ziet dat je er 40 minuten mee bezig bent, dan denk je meteen al, oh nee, ik heb nog een deadline die ik moet halen.
Ja.
Dus maak duidelijk hoeveel tijd mensen ermee kwijt mee zijn. Zorg dat er wel een bepaalde verplichting vast zit. En maak het vooral ook leuk en toepasbaar.
Ja, want dat is dan ook de vraag. Hoe zorg je ervoor dat een ondernemer of een instelling niet schrikt en afhaakt en denkt, ja, dit is allemaal veel te duur. Mijn medewerkers zijn er veel te lang mee bezig. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee of dit ook daadwerkelijk wat oplevert.
Ja, ten eerste is, als je gehackt wordt, dat is altijd duurder dan een awareness-programma starten. Dus dat is al een investering die je zo kan overwegen.
Mm-hmm.
Er zijn ook veel gratis en hele goede bronnen beschikbaar waar je als ondernemer terecht kan met meer informatie over hoe je daaraan kan beginnen. Maar ook met filmpjes of bepaalde onderwerpen die relevant zijn voor jouw sector.
Mm-hmm.
Het Digital Trust Center bijvoorbeeld. Maar ook veiliginternet.nl, alertonline.nl. En vanuit Surf hebben wij een cybersafeyourself.nl toolkit, waarin ook materiaal te vinden is wat je gratis kunt gebruiken.
Maar heel even de praktijk. Hè? Want inderdaad, zo'n e-learning over de e-mail gooien en je hebt het nog steeds niet afgemaakt, werkt eigenlijk niet voldoende, zeg jij.
Ja.
Dus hoe gaan we dat dan doen?
Wees consistent. Dus herhaal verschillende dingen en boodschappen en laat ook zien dat je het altijd belangrijk vindt.
Ja.
Dus niet één keer per jaar, maar ook als je een nieuw systeem aanschaft of als je medewerkers inwerkt.
Maar daar maken we het nog steeds niet leuk van en nog steeds niet persoonlijk van. Ik heb wel eens gehoord, en dat vind ik dan interessant, dat er bedrijven zijn die dan bijvoorbeeld USB-stickjes laten slingeren op de parkeerplaats.
Mm-hmm.
En dan kijken of mensen die in de laptop douwen en dan kijken wat er gebeurt. Kijk, dan wordt het al een beetje spannender, zeg maar.
Ja, nou ja, echte situaties, dat is natuurlijk, dan word je met de neus op de feiten gedrukt. Dus sommige bedrijven die huren escape rooms in. Die rijden naar voren. Dan ga je met een groepje van je medewerkers in en dan kan je oefenen in een situatie. En dan moet je eruit zien te komen, maar alleen als je weet hoe je je veilig zou moeten gedragen.
Oké.
Nou, dat is een voorbeeld van iets wat heel leuk is. Maar met gamification kan je natuurlijk nog andere dingen doen.
Geef eens voorbeeld nog.
Een digitale escape room, dus dat je dat op een digitale manier moet doen. Maar je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld een datalek zoektocht in je organisatie plannen. En zeg je, ik heb vandaag in ons bedrijf heb ik 3 datalekken verstopt. En degene die ze als eerste alle 3 vindt, die krijgt, nou, noem eens iets leuks.
Een beloning.
Een beloning.
Een champagne ontbijt, zoiets.
Ja,
Oh ja, maar wat verstop je dan? Wat voor een datalekker verstop je dan?
Een datalek kan zijn bijvoorbeeld een scherm met persoonsgegevens dat je open laat staan. Maar het kan ook een printje zijn dat je vergeten bent met de printer, waarop een lijst staat met de persoonsgegevens of een adressen van mensen.
Ah, een soort speurtocht door het bedrijf heen.
Precies, maar om hem te kunnen afmaken moet je dus wel weten wat een datalek is en hoe je het herkent. En waar je het moet melden.
Oh ja, het begint al leuker te worden dan ik in mijn carrière heb meegemaakt. En er is ook iets met rubberen eendjes, begrijp ik.
Ja, een van de instellingen vertelde dat ze op een gegeven moment een beloning wilde uitreiken aan mensen die dus incidenten en datalekken melden. Want dat melden is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En zij hadden een rubberen eendje gegeven. Hartstikke leuk. Maar die eendjes die waren zo populair dat mensen eigenlijk zelf ook een beetje datalekken en incidenten begonnen te veroorzaken.
Zodat ze een rubberen eendje konden verdienen.
Zodat ze ook zo'n mooi rubber eentje konden verdienen. Dus het is al goed om een beloning te verbinden aan je awarenesscampagne. Ja. Maar denk er wel even over na of dat niet misschien niet averechts werkt.
Manager Michel Verhagen vertelt dat het Digital Trust Center zelf ook tools aanbiedt om individuen en organisaties op weg te helpen.
We hebben daarvoor een cyberveiligcheck ontwikkeld. Ja. Dat is een tool die echt laagdrempelig is. En die er ook voor zorgt dat je meteen al actie kunt ondernemen. Dus bijvoorbeeld al meteen een backup kunt maken van gevoelige gegevens die jij hebt. Je kunt zelfs, want ik heb het nu eigenlijk over preventie, hè, dus dat je kunt voorkomen dat je aangevallen wordt. Maar je moet ook rekening houden dat, mocht het je toch een keer gebeuren, heb je dan ook een plan B. Dus heb je een mogelijkheid om die bestanden weer terug te krijgen. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld als je een backup maakt die dadelijk niet onderdeel is geweest van de cyberaanval. Ja. Dus bijvoorbeeld offline ook een backup hebt staan. Of, en dat is ook een tip die, ja, die eigenlijk ook vrij makkelijk in te vullen is voor kleine bedrijven. Heb je een bellijst van welke partijen kun je bellen of zou je willen bellen als je geraakt bent door een hack? Want dan kan het best zijn dat je computer op slot zit en je niet eerst kunt achterhalen wie jouw
televerancier
is. Wie moest ik alweer bellen? Dus ja, dan krijg je een lijstje en het kan ook het politienummer zijn waar je zegt van nou, die bel ik dan ook. Zodat je meteen ook actie kunt ondernemen als je erachter komt dat het mis is.
Ja. Toch nog heel even verder inzoomen op dit, hoe krijg je mensen nou meer bewust. Hè? Want jullie hebben zo'n testje. Nou, dat was leuk voor mij om te denken, nou, ben ik een beetje goed of niet? Nou, dat lukte aardig. Wat werkt er volgens jullie allemaal om medewerkers toch meer bewust te maken?
Nou, wat werkt, we hebben bijvoorbeeld zelf ook een keer een onderzoeksbureau ingehuurd, wat in feite die phishing testen deed bij bedrijven die hadden aangegeven dat ze daar mee wilden werken.
Okay.
Om op die manier te checken van hoe staan die medewerkers ervoor? Hebben ze er oog voor? Hebben ze het in de gaten? En wat gebeurt er als je de phishing test iets anders vormgeeft? Klikken ze dan net zo makkelijker op? En helpt het als je tussendoor een training geeft? Nou, dat soort aspecten gaf wel feedback over van, nou, in jouw geval heb je wel al te makkelijk geklikt hierop. En een groot aantal anderen hebben er niet op geklikt. Dus je kunt ook persoonlijk feedback geven van hoe is dat nu in feite verlopen.
Ik hoor e-learning, ik hoor fysieke bijeenkomsten, ik hoor game-achtige vormen. Hebben we enigszins idee van wat er wel werkt of niet werkt? Of zitten we echt op nieuw terrein?
Nou, we zitten wel op nieuw terrein. Ik denk ook dat de vorm ook afhangt van kijk, als je houdt van games, dan vind je games om die manier te leren vind je veel interessanter, veel leuker dan een e-learning module waar je het idee hebt van dit is wat stoffig, ik moet nou weer wat leren.
Ja.
Terwijl misschien die e-learning voor heel veel mensen die zeggen, ja, maar wacht, dit hoort gewoon bij mijn werk. Net zozeer als ik andere cursussen doe, die mij ook helpen om het werk goed te doen, ga ik bij deze e-learning zorgen dat ik mijn werk ook veiliger kan doen. Ja. Dus ik denk dat je goed moet kijken naar voor wie is welk aanbod het meest geschikt.
Ja. Jullie proberen het aanbod ook zo laagdrempelig mogelijk te houden. Hè?
Ja, klopt. Ook in het besef dat, kijk, grote bedrijven hebben vaak wel een IT-afdeling en die zouden zichzelf eigenlijk redelijk moeten kunnen redden en anders hebben ze wel budgetten om partijen daarvoor te kunnen inhuren. Maar voor veel kleine bedrijven, en die mogen ook verwachten dat de overheid hier actief in is, willen ze gewoon laagdrempelig, kosteloos manieren. En liefst ook in een taal die ze kunnen begrijpen. Dus niet te technisch, maar gewoon zeggen van, hey, als je het hebt over, dan zeggen we niet twee-factor-authenticatie, maar dan praten we over in twee stappen. Je moet twee dingen, je moet iets weten en je moet iets hebben. En dan kun je veiliger op het internet dan als je alleen maar een wachtwoord hebt, wat misschien nog vrij makkelijk te raden is ook.
Ja, en dat probeer je dus de ZZP'ers in die kleine bedrijven via de Digital Trust Center, dat ze het bijna zelf kunnen doen, begrijp ik.
Ja, dat ze in ieder geval de basis op orde kunnen krijgen. Ja. Kijk, op een gegeven moment wordt het wat ingewikkelder. Zelf wordt je zegt van, nou, we willen het encrypten, dus het versleutelen, waardoor je, ook al heb je de data te pakken, dat je er niet kunt lezen, niet bij kunt. Maar dat is dan met name ook interessant voor partijen die hele gevoelige data hebben. Ze zeggen van, nou, dat mag eigenlijk nooit in handen van iemand anders komen. Want er zijn bijvoorbeeld gegevens van patiënten of van klanten die daar heel erg benaderd zou worden, als dat bekend zou worden.
Ja. Hebben we enig idee hoeveel schade de Nederlandse economie eigenlijk leidt door cybercriminaliteit?
Wat ik tot nu toe heb gezien aan onderzoeken, sommige kwamen uit op 10 miljard. Dat is een wat oud getal al. Anderen zeggen 1 miljard. Maar eigenlijk denk ik dat het op neerkomt dat we het gewoon niet weten. Mm-hmm. Omdat soms bedrijven zelf vaak moeilijk kunnen inschatten wat nou de schade is van een hack. Hoe erg is het? Wat is bijvoorbeeld je reputatieschade? Er zijn bedrijven omgevallen omdat zij de klanten het vertrouwen verloren dat ze hun gegevens bij dat bedrijf konden neerleggen. Ja, dat is een schade die is heel moeilijk te becijferen. De directe schade van het herstellen van je systemen, daar kun je vaak wel een rekening over handigen. En dat kan ook flink in het papier lopen. Het verlies van een week productie, daar kun je ook nog van zeggen van we hebben de mensen wel moeten doorbetalen. Maar we hebben geen producten kunnen leveren. Dat kunnen we becijferen. Maar er zijn geen betrouwbare cijfers die voor heel Nederland dat weergeven.
Ja, maar anekdotisch is er voldoende bewijsmateriaal dat je er echt heel veel last van kunt krijgen.
Ja, zeker. We hebben ook op onze site hebben nogal wat ondernemersverhalen. En dat is ook belangrijk, omdat kijk, als de overheid zegt van pas op en doe voorzichtig, dan denken toch misschien veel ondernemers van ja, het zal wel. Maar als een ander ondernemer dat zegt, en dat merken we ook, en die zegt van nou, dit is mij overkomen en ik heb er echt heel veel last van gehad en de volgende keer doe ik dat niet meer of dan doe ik dit anders. Mm-hmm. Ja, dan denken ondernemers, dat kan ik toch zomaar eens even aannemen. Dat geloof ik eigenlijk wel. Laat ik daar ook maar eens even wat meer mee doen.
Als ik Jan Meerman van In Retail vraag wat nou een MKB-ondernemer met zijn mensen moet doen zodra de IT-afdeling alles op orde heeft, moet hij eerst even een misverstand de wereld uit helpen.
Een MKB-ondernemer heeft geen IT-afdeling. Hè? Dat doet hij zelf. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook al een kwetsbaarheid. Hè? Want de ondernemer moet het erbij doen. Hè? Dat doet hij gelukkig wel in de basis goed. Hè? Dus backups maken en dat soort dingen en beveiligen. De basisbeveiliging is wel op orde. Maar de zwakte zit vaak aan de kant van de medewerker. Hè? Die zijn wachtwoorden regelmatig moet vervangen. Die op moet letten dat hij geen domme dingen doet. Ik had een tijdje geleden iemand die vond iets op de parkeerplaats. Hoe noem je dat? Een
USB-stick.
Ja, een stick. En die dacht van nou, even kijken van wie die is. Stak hem in zijn computer. Ja, het was wel een ding waar de cyber gebruik van had gemaakt. Dus direct een probleem. Dus het zijn ook hele simpele dingen waar je misschien niet bij nadenkt. Maar wat wel gebeuren. Dus de zwakke kanten bij MKB-ondernemers zit met name bij de medewerkers. Die te goede trouw zijn, hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar die af en toe toch iets te naïef zijn in dit soort dingen. Ja. Dus trainen. Regelmatig je wachtwoord vervangen. Zorgen dat je aan de procedures houdt. Ook al lijkt het allemaal wat veel gevraagd, daarmee kun je een heleboel voorkomen.
Ja, maar Jan, je zegt trainen. Ja, we moeten spulletjes verkopen, Jan. We hebben helemaal geen tijd voor dit soort. En dan krijg je zo'n cursus dat je denkt, ik mag geen USB-sticks op straat oprapen en in mijn computer duwen. Ja, dat soort open deuren krijg je dan.
Maar toch helpt het, hè? Want door het voortdurend te herhalen en voortdurend weer naar voren te halen in het geheugen van de medewerker, hou je dus actueel. En blijf je dus alert. En wij zijn ervan overtuigd, als je dat blijft doen, dat je het overgrote deel van cyber daarmee kunt voorkomen. Mm-hmm. Doe je het niet, dan zakt het ook bij de gemiddelde medewerker weg. En dan wordt hij slordig. Nou, net zoals ik dat zou worden. En dan denk je, had ik maar.
Ja. Dus eigenlijk zeg jij, zoals je vaak bij, laten we zeggen, industriële complexen, heb je vaak een brandtraining of heb je, allerlei fire drills, et cetera. Dit moet je dus hier ook blijven doen.
Absoluut. Ja. Kijk, ik denk dat we heel veel dingen die we vanuit het verleden heel normaal vonden om dat te doen, een brandtraining of regelmatig ook even kijken, heb ik bijvoorbeeld mijn EHBO voor medewerkers, als er iets gebeurt, heb ik dat goed geregeld. Ja, daar moet dus gewoon bij, heb ik mijn cybercriminaliteit goed geregeld? Ja. En dan niet één keer in de 5 jaar, hè? Nee, echt een aantal keren per jaar dit onder de aandacht brengen bij je medewerkers.
Ja.
Maar ook voor jezelf, hè, ook regelmatig de spiegel voorhouden. Doe ik de dingen nog wel die ik moet doen? En er is inmiddels natuurlijk gelukkig heel veel informatie beschikbaar. Hè? De Kamer Verkoophandel heeft heel veel informatie. Er is ook een site, Samen Digitaal Veilig, waar allerlei goede tips op staan. Dus zet het gewoon op je agenda als ondernemer. En zorg gewoon dat je minimaal ik zeg 1 keer in de 3 maanden hier aandacht aan geeft. Ja. Elke keer verbeteren ook de criminelen zich. Hè? Dus je moet een slag voor blijven.
Ja. En je ZZP'ers bijvoorbeeld, of de mensen die je flexkrachten, die eens in de zoveel tijd even bij je langskomen. Wat doe je daarmee?
Net zo streng zijn als naar je gewone medewerker. Echt super streng zijn. Want dat is natuurlijk een zwak element in je organisatie. Kijk, je vaste medewerker mag je van aannemen dat die nog wel meegaat in datgene wat je doet. Maar met name de vakantiekracht, de tijdelijke kracht, de ZZP'er. Ja, zodra die in jouw systeem komt, ja, echt maximaal hetzelfde eisen van dit soort mensen dan van je eigen medewerker.
Maar goed, gaat dat ook? Want die moet je dan allemaal een cybersecurity training geven, waar ze ook weer uren mee bezig zijn. En dan moet je die ook weer, neem ik aan. Tenminste, die mensen hoeven dat niet in hun vrije tijd te doen, neem ik aan.
Nee. Gebeurt natuurlijk vaak in de tijd van de baas. En je hebt gelijk, Rens. Ze hebben al zo heel veel andere dingen. Hè. Ze moeten al zo heel veel. Want ja, een ondernemer is ondernemer geworden om zijn basisdingen goed te doen.
Ja, precies.
En dit komt er allemaal bij. Maar ja, je hebt geen keus. Want nee. Ja, op het moment dat je het wel overkomt, ja, dan sta je echt met je handen in de lucht. En je weet eigenlijk niet meer van ellende wat je dan moet doen.
Hoe zorgen jullie er nou voor? Of wat is er nou de tip dat die awareness omhoog gaat bij die ondernemer zelf?
Ja, wij brengen het eigenlijk ook 1 keer in de 3 maanden minimaal onder de aandacht bij ondernemers. En we geven ook vaak goede voorbeelden in. Verhalen van collega-ondernemers, die werken nog steeds het beste. En wij proberen die ondernemer mee te nemen. En ik denk dat veel brancheorganisaties, maar ik noemde al de Kamerverkoophandel, doet dat ook, voortdurend ondernemers erop wijzen. Jongens, echt waar, het is gewoon een onderdeel van 2023 en je kan je niet meer permitteren om hier geen aandacht aan te geven.
Nou, conclusie over cybersecurity. De kans dat je met een cyberaanval te maken krijgt is levensgroot. En dat geldt voor iedere ondernemer of instelling. Dus je komt niet weg met geen tijd, geen geld. Het zal mij wel niet overkomen. Het kost sowieso meer tijd en geld als je van een aanval moet herstellen. Dus doe die investering. Maar de vraag is dan hoe dan? Want je moet ook nog eens een keertje iedereen mee zien te krijgen. Nou, helaas is hier niet een heel duidelijk antwoord op. Het hangt ervan af, zeggen mijn gasten. Ja. Wat past er bij je organisatie? Voor de ene is een fysieke bijeenkomst heel goed. Voor de ander een e-learning module. En voor weer een ander werkt gamification prima. Maar wat eigenlijk altijd werkt, is ervaringsverhalen van andere ondernemers delen. Want die maken de noodzaak voor een betere bewustzijn en een betere weerbaarheid meteen duidelijk invoelbaar.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van performancekunstenaar Marjolein Zwakman. Dag Marjolein.
Hallo.
Wie is jouw leermeester?
Ja, mijn leermeester is theatermaker en muzikant en artistiek leider van muziektheaterensemble De Veenfabriek, Paul Koek.
Paul Koek. En in een paar zinnen, wat heeft hij jou geleerd?
Hij heeft mij laten zien dat je ook theater kan maken midden in de maatschappij. Want wij maakten een voorstelling toen in de V&D, midden in de V&D.
Ik ben benieuwd wat je daar geleerd hebt, maar dan gaan we eerst even Paul bellen. Ik heb hier zijn 06-nummer, dus hopelijk is hij er.
Met Paul Koek.
Dag Paul, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
Ja, hallo.
Je bent aangewezen als leermeester.
Ja, ik heb zoiets gehoord, ja.
Ja, hoe lang geleden heb je het al gehoord?
Ik denk 1 week of 2 geleden of zo.
En 2 weken lang al nadenken, wie zou dat nou kunnen zijn?
Zeker. En ook een beetje verlegen en ook een beetje gedacht, nee, niet over de radio.
Toch fijn dat je er bent, toch fijn dat je er bent. Eens even kijken, ik heb de andere persoon aan de andere kant hangen. Maak jezelf maar bekend.
Ja, hallo Paul, dit is Marjolein Zwakman.
Ja, weet je het nog? Paul, Marjolein Zwakman?
Ja? Ik weet het zeker nog. Fantastisch was dat.
Ja, wat was er fantastisch, Paul?
Nou, Marjolein kwam eigenlijk een stage doen. En die kwam met haar eigen projecten. Halverwege het repetitieproces kwam ik erachter dat ze fantastische projecten zelf had gedaan. En die konden we integreren. In het stuk. Zij was een lopende kartonnen doos. En die, dat klinkt nu heel abstract. Ja. Maar dat was voor dat stuk, Haar leven, haar doden. Van Martin Krimp in de V&D in Leiden was dat perfect.
Ja, want Marjolein, dat is het punt dat jij ook zegt. Hè? We hebben een voorstelling gedaan in de V&D. En daar heb ik iets echt geleerd van Paul. Wat is het dat je geleerd hebt?
Nou, sowieso dat je dus echt samen kan werken met anderen vanuit een eigenheid. En ook dat, zeg maar, het theater is gewoon de wereld en echte mensen. Het is gewoon een V&D. Het is niet een soort... ik zat natuurlijk in een soort hele een beetje elitaire omgeving, toch wel in schouwburgachtige context. Dat het publiek alleen maar kijkt en jij als speler dan iets gaat doen. En nu liep dat helemaal door elkaar. Dus het publiek dat aan het winkelen was in de V&D, die werd gewoon onderdeel van de scène.
Ja, ja.
En dat vond ik echt magisch. Theater hoort in de wereld en met de wereld. Dat heeft hij mij echt helemaal geleerd.
Ja, wat fijn.
Ja, Paul. Dat is de, ja. Nou resoneert het wat Marjolein hier zegt. Resoneert dat nu ook nog steeds bij jou?
Ja, altijd. Ik vind echt dat het in de samenleving thuis hoort. Ja. Verhalen vertellen, verhalen spelen. Met en zonder winkelend publiek. Weet je wel, ik bedoel, op een gegeven moment ging het winkelende publiek dan in dit geval... ging de winkel sluiten, dus ging dat publiek weg. En waren we opeens met het publiek die een ticket had gekocht. Waren we over en dan zie je hoe bizar opeens zo'n gebouw is zonder publiek. Dan zie je opeens dat we niet een stapeltje handdoeken hebben om te verkopen. Maar een hele afdeling met handdoeken om te verkopen. En ga zo maar verder. Maar het is wel echt zo dat Marjolein gaf echt kracht aan dat stuk. Op verschillende momenten, in verschillende scènes. En daar was ik wel echt van onder de indruk.
Ja. Leuk om jullie even weer bij elkaar te brengen. En hopelijk op meer contact in de toekomst.
Nou, fantastisch.
Ja.
Marjolein, dank
je
wel.
Ja, te gek.
Gaat je goed, hè?
Ja, heel graag gedaan, Paul. Ja, jou ook, hè?
Yo, oké. Okay.
All right.
Hoi, hoi.
Doeg. Hoi, hoi.
Dit was alweer de vierde zomerspecial van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je er weer eentje. Dan over de loopbaankansen van ex-gedetineerden. Op dinsdag om 3:00. En natuurlijk in je podcast-app kun je ze allemaal en op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werkend Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.